dit is Dagelijks Brood. Ik lees elke dag voor uit de Bijbel volgens het Dagelijks Brood Bijbel in 1 jaar leesrooster. Vandaag is het zondag 14 Adar 2, 24 maart en de parasha deze week heet Tzav en dat betekent bevelen. En vandaag is Purim en zullen we Esther voorlezen. Leviticus 6 vers 1 tot en met 11. En Jehovah sprak met Moshe en zei, beveel Aaron en zijn zonen en zeg, dit is de instructie van het brandgeschenk. Het brandgeschenk zal de hele nacht tot de ochtend op het vuur op het altaar liggen en het vuur van het altaar zal erop branden. En de priester zal zijn witlinnen kleed aandoen en zijn witlinnen broek op zijn vlees doen. En hij zal de vette as verwijderen waar het vuur het brandgeschenk op het altaar verteerd heeft. En hij zal het naast het altaar plaatsen. En hij zal zijn kleren uittrekken en andere kleren aandoen. En hij zal de vette as naar buiten het kamp, naar een reine plaats brengen. En het vuur op het altaar zal brandend blijven op het altaar. Het zal niet uitgaan en de priester zal er ochtend na ochtend hout op verbranden. En hij zal het brandgeschenk erop strikken. En het vet van het vredesgeschenk erop in rook laten opgaan. Het vuur zal altijd op het altaar branden. Het zal niet uitgaan. En dit is de instructie van het graangeschenk. De zonen van Aaron zullen het in de aanwezigheid van Jehovah bij het altaar brengen. En hij zal volle handen nemen van het meel, van het graangeschenk, van de olie en van al de wierook die op het graangeschenk is. En hij zal het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur, als gedenkgeschenk voor Jehovah. En wat er van overblijft zullen Aaron en zijn zonen eten. Het zal ongezuurd gegeten worden op een heilige plaats in de binnenplaats van de ontmoetingstent. Zullen zij het eten? Je mag het niet bakken met zuurdesem. Ik heb het hen gegeven als hun deel van mijn vuurgeschenk. Het is zeer heilig, net zoals het zondegeschenk en het schuldgeschenk. Alle mannen onder de zonen van Aaron zullen ervan eten. Het is een altijd durende wet voor jullie generaties. Van de vuurgeschenk van Jehovah, ieder die het aanraakt zal heilig zijn. Het boek Esther. Ahasveros was de koning van Medië en Perzië. Zijn enorme rijk bestond uit 127 provincies. Het reikte van India tot Ethiopië. Op een dag, toen hij voor het derde jaar koning was, liet hij in zijn burcht Susan een feestmaaltijd klaarmaken voor al zijn ministers en dienaren. Ook alle legeraanvoerders en de bestuurders van alle provincies waren uitgenodigd. Op het feest liet hij aan iedereen zien hoe rijk hij was en wat een kostbare dingen hij bezat. Het feest duurde wel 180 dagen. Aan het eind van die 180 dagen liet hij ook voor alle bewoners van de burcht Susan een feestmaaltijd klaarmaken. Iedereen van hoog tot laag werd voor die feestmaaltijd uitgenodigd. Het feest zou 7 dagen duren. Het werd gehouden op het plein in het paleistuin. Er waren witte, groene en hemelsblauwe gordijnen met paarse koorden opgehangen aan marmeren pilaren. De gordijnen waren met zilveren ringen vastgezet. Er waren gouden en zilveren banken neergezet op een vloer van allerlei kleuren steen. De koninklijke wijn werd in gouden bekers geschonken. Geen 2 bekers waren hetzelfde. Er was wijn in overvloed, zoals men van een koning mag verwachten. Het drinken ging volgens de volgende regel. Niemand zou gedwongen worden, want de koning had zijn dienaren de opdracht gegeven dat de gasten niet meer hoefden te drinken dan ze zelf wilden. En koningin Vasti had ook een feestmaaltijd klaar laten maken voor alle vrouwen in het paleis van koning Ahasveros. Op de 7e dag, toen de koning dronken was van al de wijn die hij had gedronken, gaf hij zijn dienaren Meuman, Bista, Garbona, Bichta, Abachta, Zetar en Gargas het bevel om koningin Vasti te halen met haar kroon op. Hij wilde zijn gasten laten zien hoe mooi ze was, want ze was een mooie vrouw. Maar toen de dienaren haar het bevel van de koning kwamen brengen, weigerde koningin Vasti om te komen en dat maakte de koning woedend. De koning overlegde met zijn raadgevers wat hij moest doen, want het was in de tijd de gewoonte dat de koning alles overlegde met zijn raadgevers, want zij kenden de wetten. De raadgevers heten Karsena, Zetar, Atmata, Tarsus, Meras, Marsena en Memugan. De 7 ministers van Perzië en Medië. Zij waren de belangrijkste mannen van het rijk. Hij zei tegen hen, wat moet er volgens de wet met de koningin Vasti gebeuren? Want ze heeft niet gedaan wat ik, de koning, haar via mijn dienaren had bevolen. Toen zei Memucan tegen de koning en de andere raadgevers: Koningin Vasthi heeft niet alleen de koning beledigd, maar ook alle ministers en alle volken die in de provincies van het koninkrijk van Ahasveros wonen. Want alle andere vrouwen zullen horen wat de koningin heeft gedaan. Ze zullen horen dat koning Ahasveros zijn vrouw Vasthi het bevel gaf om naar hem toe te komen. En dat ze dus niet kwam. En dan zullen zij geen respect meer hebben voor hun man. Vandaag nog zullen de vrouwen van de ministers van Perzië en Medië horen wat de koningin heeft gedaan. Ze zullen er met hun mannen over spreken en ze zullen geen respect meer hebben voor hun mannen. Hun mannen zullen daar boos over zijn. Ik stel daarom voor dat u een koninklijk besluit opneemt in de wetten van Perzië en Medië. Dan kan het niet meer veranderd worden. In dat koninklijk besluit moet staan dat Vasthi niet meer bij de koning mag komen. Ze mag geen koningin meer zijn. De koning zal een andere vrouw uitzoeken als koningin. Een vrouw die dat meer waard is dan zij. Als dit koninklijk besluit bekend wordt in uw grote rijk, zullen alle vrouwen van hoog tot laag respect blijven hebben voor hun mannen. De koning vond dit een goed plan. Ook de andere ministers waren het ermee eens. En de koning deed wat Memucan had gezegd. Zo stuurde hij brieven naar alle provincies van zijn rijk, naar alle volken in zijn rijk. Elke brief was geschreven in de taal van het volk dat daar woonde. Zo zou elke man heer en meester blijven in zijn eigen huis. Toen later de boosheid van koning Ahasveros was gezakt, dacht hij weer aan Vasthi. Hij dacht aan wat zij had gedaan en aan wat er over haar besloten was. Toen zeiden de dienaren tegen hem: U zou voor u een mooi jong meisje kunnen laten uitzoeken. Daarvoor zou u in alle provincies van het Rijk ambtenaren kunnen aanstellen. Zij kunnen al die meisjes naar het vrouwenhuis van de burcht Susan laten brengen. Daar zal Hegai, de bewaker van de vrouwen, toezicht op hen houden. De meisjes zullen er allerlei schoonheidsmiddelen krijgen. Het meisje dat u het mooist vindt zal dan koningin mogen worden in plaats van Vasthi. De koning vond dat een goed plan. Hij deed wat ze hadden gezegd. In de burcht Susan woonde een Judese man, hij heette Mordechai. Hij was de zoon van Jair, een zoon van Simei, die een zoon was van Kis uit de stam van Benjamin. Hij was samen met koning Jojachin van Juda en de andere Judeërs uit Jeruzalem gevangen meegenomen naar Babel. Bij hem in huis woonde Esther. Hij zorgde voor haar en voedde haar op, omdat ze geen ouders meer had. Ze was de dochter van zijn oom. Haar Judese naam was Hadassah. Maar in het Persisch werd ze Esther genoemd. Het meisje zag er mooi en knap uit. Toen haar ouders stierven, had Mordechai haar als dochter in huis genomen. Het besluit van de koning werd overal bekendgemaakt. Een groot aantal meisjes werd uitgezocht en naar de burcht Susan gebracht. Daar kwamen ze onder het toezicht van Hegai, de bewaker van de vrouwen. Ook Esther werd uitgekozen om in het koninklijk paleis te komen wonen. Hegai vond het meisje erg aardig en daarom gaf hij haar zo gauw mogelijk de schoonheidsmiddelen en alle speciale maaltijden. En hij gaf haar 7 van de beste dienaressen en hij liet haar met haar dienaressen in het mooiste gedeelte van het vrouwenhuis wonen. Esther had tegen niemand gezegd van welk volk ze was, want Mordechai had haar gezegd het aan niemand te vertellen. Elke dag wandelde Mordechai langs het plein van het vrouwenhuis om te horen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gaan gebeuren. Elk meisje moest 12 maanden in het vrouwenhuis wonen en haar schoonheidskuur doen. Dan pas was ze aan de beurt om bij koning Ahasveros te komen. De schoonheidskuur was zo ingedeeld. Elke meisje moest 6 maanden baden nemen met mirreolie en 6 maanden met specerijen. Ook moest ze nog andere schoonheidsmiddelen gebruiken. Daarna werd het meisje naar de koning gebracht en daarbij mocht ze alles wat ze maar wilde uit het vrouwenhuis meenemen naar het koninklijk paleis. 'S Avonds ging ze naar de koning en 's morgens kwam ze weer naar buiten. Dan werd ze naar het tweede vrouwenhuis gebracht, waarover ze Agas het toezicht had. Hij was de bewaker van de bijvrouwen van de koning. Ze mocht alleen nog bij de koning komen als de koning haar liet roepen. Toen was Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, aan de beurt om bij de koning te komen. Ze nam alleen mee wat Hegai haar had aangeraden. Alle mensen die Esther zagen, vonden haar heel aantrekkelijk en mooi. Esther werd naar de koning gebracht, in zijn koninklijk paleis. Dat was in de 10e maand, de maand van Tebet, toen koning Ahasveros 7 jaar koning was. De koning vond Esther mooier en liever dan alle andere vrouwen. Hij hield meer van haar dan van alle andere meisjes. en daarom kroonde hij haar tot koningin in plaats van Vasthi. Toen liet de koning een groot feestmaaltijd klaarmaken en nodigde al zijn ministers en dienaren uit voor het feest van Esther. De provincies van rijk tot rijk hoefden die maand geen belasting te betalen. Ook deelde hij gul geschenken uit, zoals je dat van een koning mag verwachten. Toen er voor de tweede keer meisjes uit heel het land naar het paleis werd gebracht, deed Mordechai dienst in de poort van het paleis. Esther had niemand verteld van welk volk ze was, want dat deed ze omdat Mordechai dat had gezegd. In die tijd waren er twee dienaren van de koning, Bigthana en Teras, die kwaad waren op de koning. Ze waren bewakers van de koning, van de kamers van de koning. Mordechai hoorde hen overleggen hoe ze de koning zouden vermoorden. Hij vertelde koningin Esther wat hij had gehoord. En Esther zei het namens Mordechai tegen de koning. De koning liet de zaak uitzoeken en ontdekte dat het waar was. Hij liet de mannen ophangen en hij liet in de boeken opschrijven wat er was gebeurd. Een tijd later werd Haman, de zoon van Hammedata uit de familie van koning Agag, door koning Ahasveros tot minister-president benoemd. Daarmee werd Haman de belangrijkste man aan het hof. Iedereen in het paleis moest diep voor Haman buigen wanneer hij langskwam, want dat had de koning bevolen. Maar Mordechai weigerde dat. Hij knielde niet en boog niet voor Haman. De dienaren van de koning die de poort bewaakten zeiden tegen Mordechai: waarom kniel je niet? Doe toch wat de koning heeft bevolen. Elke dag waarschuwden ze hem, maar hij wilde niet luisteren. Toen gingen ze naar Haman. Ze wilden eens kijken of Mordechai dan nog steeds durfde te weigeren om te buigen, want hij had tegen hen gezegd dat hij een Judeër was. Toen Haman merkte dat Mordechai niet voor hem boog en niet knielde, werd hij woedend. Ze hadden hem verteld van welk volk Mordechai was. Haman vond het niet genoeg om alleen Mordechai te doden. Hij probeerde een manier te bedenken om het hele volk van Mordechai te vernietigen. Hij wilde alle Judeërs in het hele koninkrijk van koning Ahasveros doden. In de eerste maand, de maand Nisan, toen Ahasveros 12 jaar koning was, lootte Haman erover welke dag van welke maand dat jaar zijn geluksdag zou worden. Het lot, noemt men Poer, wees een dag aan in de 12e maand, de maand Adar. Toen zei Haman tegen de koning: er is een volk dat door uw hele rijk verspreid leeft onder de andere volken in uw koninkrijk. Dat volk heeft zijn eigen wetten, die zijn anders dan de wetten van de andere volken. Dat volk houdt zich niet aan uw wetten en daarom is het niet goed als dat volk in leven blijft. Wilt u mij toestemming geven om met het hele land bevel te geven dat volk te vernietigen? Dan zal ik mijn mensen bevelen om 10.000 talenten, dat is 360.000 kilo, zilver in de schatkist van de koning te storten. De koning deed zijn zegelring af en gaf hem aan Haman, de vijanden van de Judeërs. En hij zei tegen hem: dat zilver mag je houden. Ik geef je dat volk. Je mag ermee doen wat je wil. Toen liet Haman op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers komen. Ze moesten brieven voor hem schrijven aan de bestuurders van alle provincies, van het koninklijk en aan alle leiders van het volk. Elk volk kreeg een brief in zijn eigen taal. Onder elke brief kwam de naam van koning Ahasveros te staan en een stempel met de zegering die koning aan Haman had gegeven. De brieven moesten zo snel mogelijk door boodschappers rondgebracht worden naar alle provincies van het koninkrijk. In de brieven stond dat op één bepaalde dag alle Judeërs gedood moesten worden. Alle Judeërs, van jong tot oud, ook de kleine kinderen en de vrouwen. Dat moest gebeuren op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar. En de mensen zouden alles wat van de Judeërs geweest was als buit mee mogen nemen. Elke provincie moest een kopie van deze wet sturen aan alle volken die in de provincies woonden. Zo zou iedereen zich op deze dag kunnen voorbereiden. De boodschappers vertrokken op het bevel van de koning zo snel mogelijk. Ook in de stad Susan werd de wet bekendgemaakt. En terwijl de koning en Haman samen wijn zaten te drinken, raakte de hele stad in rep en roer. Mordechai hoorde ook wat er was gebeurd. Hij scheurde zijn kleren als teken van verdriet en deed as op zijn hoofd. Hij trok oude gescheurde kleren aan en liep huilend door de stad. Zo kwam hij bij de poort van het paleis, maar hij ging niet naar binnen, want niemand mocht in zijn rouwkleren het paleis binnenkomen. In alle provincies van het koninkrijk waar de brief was voorgelezen, treurden de Judeërs. Ze aten niet en huilden en jammerden luid en velen sliepen op zakken als teken van verdriet, van groot verdriet. De dienaressen en hofdienaren van koningin Esther vertelden haar wat Mordechai deed. Ze schrok hevig en stuurde hen met andere kleren naar hen toe. Maar hij wilde die niet aantrekken. Toen liet Esther Hatach komen. Hij was een van de hofdienaren die de koning aan haar had gegeven. Ze beval hem te gaan vragen waarom Mordechai rouwkleren aan had getrokken en wat zijn bedoeling was. Hatach ging naar Mordechai op het stadsplein dat voor de poort van het paleis lag. Mordechai vertelde hem wat er was gebeurd. Hij noemde ook precies hoeveel zilver Haman had beloofd aan de schatkist van het koning te zullen geven als hij het hele Judese volk mocht vermoorden. Hij gaf Hatach een kopie mee van de brief die naar alle provincies van het koninkrijk was gestuurd en waarin stond dat het Judese volk vernietigd zou worden. Hatach moest die brief aan Esther laten zien, zodat ze zou weten wat er aan de hand was. Ook moest hij haar vragen om naar de koning te gaan. Mordechai wilde dat ze bij de koning om genade zou gaan smeken voor haar volk. Hatach ging weer naar binnen en vertelde Esther wat Mordechai had gezegd. Maar Esther stuurde Hatach naar Mordechai terug met de boodschap: iedereen die ongevraagd bij de koning komt, wordt gedood. Iedereen in het hele koninkrijk weet dat. Alleen als de koning zijn gouden staf naar je uitsteekt, als je ongevraagd bij hem komt, blijf je in leven. En ik ben al 30 dagen niet door de koning geroepen. Toen Mordechai dit van Hatach hoorde, zei hij: zeg tegen koningin Esther, denk maar niet dat jij als enige van alle Judea's in leven zal blijven, omdat jij in het paleis van de koning woont. Als jij blijft zwijgen, zal er voor de Judeërs wel op een andere manier redding komen, maar jij en je familie zullen sterven. En wie weet ben jij juist de koningin geworden, omdat deze dingen zouden gaan gebeuren. Esther liet Hatach het volgende antwoord aan Mordechai overbrengen. Verzamel alle Judeërs die in de stad Susan wonen. Eet en drink 3 dagen en 3 nachten niet. Ook ik en mijn dienaressen zullen 3 dagen en 3 nachten niet eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al heeft hij het verboden. Sterf ik, dan is het niet anders. Mordechai vertrok en deed wat Esther hem had gevraagd. Op de 3e dag trok Esther haar mooiste kleren aan. Toen ging ze naar het binnenpaleis van het paleis. Daar bleef ze voor de ingang van de troonzaal staan. De koning zat op zijn troon tegenover de ingang van de zaal. Toen hij Esther daar zag staan, vond hij haar prachtig. Hij stak de gouden staf die hij in zijn hand had uit naar Esther. Esther kwam dichterbij en raakte de knop van de staf aan. Toen vroeg de koning haar: wat is er aan de hand, koningin Esther? Wat wil je me vragen? Wat het ook is, ik zal het je geven. Al is het de helft van mijn koninkrijk. Esther antwoordde: ik wil u uitnodigen om met Haman naar de feestmaaltijd te komen die ik voor u heb klaargemaakt. De koning zei: laat onmiddellijk Haman komen, zodat we kunnen doen wat Esther heeft gevraagd. Zo kwam de koning met Haman naar de feestmaaltijd die Esther had klaargemaakt. Toen ze de maaltijd wijn zaten te drinken, vroeg de koning aan Esther: wat wil je me vragen? Vraag wat je wil en ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Toen antwoordde Esther: wat ik wil vragen is dit. Zou u alstublieft morgen met Haman naar de feestmaaltijd willen komen die ik morgen voor u zal klaarmaken? Dan zal ik morgen laten weten wat ik u wil vragen. Die dag ging Haman blij naar huis. Maar toen hij in de poort Mordechai zag staan, die niet voor hem opstond en zich niet voor hem boog, werd hij woedend. Haman hield zich echter in en ging naar huis. Daar liet hij zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich komen. Hij begon tegen hen op te scheppen hoe rijk hij was, hoe geweldig zijn zonen waren, wat een belangrijke baan hij van de koning had gekregen en hoe geweldig hij was. Verder zei Haman: bovendien heeft koningin Esther alleen mij uitgenodigd om samen met de koning naar een feestmaaltijd te komen. En morgen ben ik weer samen met de koning door haar uitgenodigd. Maar ik kan er niet van genieten zolang die Judeër, Mordechai, in de poort van het paleis zit. Zijn vrouw Zeras en zijn vrienden zeiden tegen hem: laat een galg van 50 el, dat is 25 meter hoog, neerzetten. Vraag dan morgenochtend aan de koning om Mordechai daaraan te laten ophangen. Dan kun je daarna met de koning van het feestmaaltijd genieten. Haman vond dat een prachtig goed plan en liet de galg neerzetten. Die nacht kon koning niet slapen. Daarom liet hij een dienaar roepen. Hij moest de koning gaan voorlezen uit het boek waarin alle belangrijke gebeurtenissen werden opgeschreven. Zo las hij ook voor hoe Mordechai de koning had verteld dat Bigthana en Teras, de twee bewakers van de kamers van de koning hadden willen vermoorden. Toen vroeg de koning: wat heeft Mordechai daarvoor als beloning gekregen? De dienaar antwoordde: hij heeft geen beloning gekregen. Toen vroeg de koning: is er iemand op het plein? Haman liep net op dat moment over het buitenplein van het paleis. Hij wilde de koning komen zeggen dat hij Mordechai wilde ophangen aan de galg die hij daarvoor had neergezet. De dienaren van de koning zeiden tegen hem: Haman loopt juist over het plein. Toen zei de koning: laat hem hier komen. Haman kwam binnen. De koning vroeg hem: wat zal ik doen met iemand die ik wil belonen? Haman dacht bij zichzelf: wie anders dan mij zou de koning willen belonen? Daarom zei hij tegen de koning: dit kunt u doen voor een man die u wilt belonen. Laat een van uw ministers uw koninklijke mantel brengen naar de man die u wilt belonen. Hij moet hem ook uw eigen paard brengen en uw kroon. De minister moet de man de mantel omslaan en de kroon op het hoofd zetten. Daarna moet hij hem op het paard helpen. Laat de man zo over het plein van de stad rijden. En laat de minister voor hem uitlopen en roepen: zo doet de koning met de man die hij wil belonen. De koning zei tegen Haman: ga vlug die mantel en dat paard halen zoals je gezegd hebt. Ga hem mee naar Mordechai, de Judeër, die in het poort van het paleis zit. Doe met hem alles wat je hebt gezegd. Toen haalde Haman de mantel en het paard. Hij sloeg Mordechai de mantel om en zette hem op het paard. Hij liet hem over het plein van de stad rijden en liep voor hem uit. Hij riep luid: zo doet de koning met de man die hij wil belonen. Daarna ging Mordechai terug naar de poort van het paleis. Maar Haman ging snel naar huis. Hij voelde zich zo ellendig dat hij een doek om zijn hoofd had geslagen om zijn gezicht te verbergen. Haman vertelde zijn vrouw Zeres en zijn vrienden wat er was gebeurd. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden tegen hem: die Mordechai zal je de ondergang worden. Als hij inderdaad een Judeër is, zul je niets tegen hem kunnen beginnen. Door hem zal het slecht met je aflopen. Dit is pas het begin. Terwijl ze nog spraken, kwamen dienaren van koning Haman ophalen voor de feestmaaltijd die Esther had laten klaarmaken. De koning en Haman kwamen naar Esthers feestmaaltijd. Toen ze na het eten wijn zaten te drinken, zei de koning voor een tweede keer tegen Esther: wat wil je me vragen, koningin Esther? Vraag wat je wil en ik zal het geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Toen antwoordde koningin Esther: ik smeek u, mijn heer de koning, om mijn volk en mij van de dood te redden, want we zijn verkocht en we zullen worden vermoord. Mijn volk zal totaal vernietigd worden. Als we als slaven verkocht zouden worden, dan zou ik niets hebben gezegd. Maar ook dat zou een enorme schade voor de koning zijn geweest. Een schade die met geen geldbedrag te vergoeden is. Toen zei koning Ahasveros: wie heeft zoiets durven bedenken en waar is hij? Esther antwoordde: die onderdrukker, die vijand is Haman. Die schurk daar. Haman schrok hevig. De koning liep woedend weg, de tuin van het paleis in. Maar Haman bleef bij de koningin staan om haar te smeken zijn leven te redden. Want hij begreep wel dat de koning vast besloten was hem hiervoor te laten doden. De koning kwam weer uit het paleistuin. Hij liep de zaal in waar ze wijn hadden zitten drinken. Daar zag hij dat Haman zich had laten neervallen op de bank waarop Esther zat. Toen riep de koning: durf je ook nog eens de koningin in mijn eigen paleis te bedreigen? En op zijn bevel werd Haman door een paar dienaren geblinddoekt. Harbona, een van de dienaren, zei tegen de koning: Haman heeft bij zijn huis een galg van 50 el hoog laten neerzetten voor Mordechai. En dat waar Mordechai het leven van de koning heeft gered. Toen zei de koning, hang hem daar zelf op. En ze gingen Haman ophangen aan de galg die hij voor Mordechai had bedoeld. Toen zakte de woede van de koning. Diezelfde dag gaf koning Ahasveros alles aan Esther wat van Haman, de vijand van de Judeërs, was geweest. En hij liet Mordechai naar het paleis komen, want Esther had de koning verteld dat hij als een vader voor haar had gezorgd. De koning gaf hem de zegelring die hij van Haman had laten terugnemen. En Esther gaf Mordechai het huis van Haman. En alles wat van hem was geweest. Toen sprak Esther opnieuw met de koning. Ze liet zich huilend voor zijn voeten op de grond vallen. Ze smeekte hem dat hij iets zou doen tegen de vreselijke plannen van Haman. Ze smeekte hem te voorkomen dat alle Judeërs zouden worden vermoord. Toen de koning zijn gouden staf naar Esther uitstak, stond ze op en ze zei, mijn heer de koning, wilt u alstublieft brieven sturen naar alle provincies om te zeggen dat het bevel van Haman om alle Judeërs in het land te laten doden niet uitgevoerd moet worden? Want hoe zou ik kunnen aanzien dat mijn hele volk wordt gedood? Hoe zou ik dat kunnen verdragen? Koning Ahasveros zei tegen koningin Esther en de Judeër Mordechai, ik heb het huis van Haman aan Esther gegeven. Haman heb ik aan een galg gehangen, omdat hij dit plan tegen de Judeërs had bedacht. Maar het is onmogelijk om een bevel waar mijn naam onder staat en een stempel van mijn zegelring op zit, ongedaan te maken. Bedenk nu wat jullie het beste lijkt voor de Judeërs. Schrijf dat op met mijn naam eronder en zet er een stempel op met mijn zegelring. Onmiddellijk werden de schrijvers van de koning geroepen. Het was de 23e dag van de derde maand, die de maand Sivan heet. Mordechai zei hun wat er in de brieven moest geschreven worden. De brieven werden gestuurd naar de Judeërs, de bestuurders van alle 127 provincies en de ministers van alle gebieden van India tot Ethiopië. En elke provincie werd opgeschreven in de taal van het volk wat daar woonde. Ook aan de Judeërs werd in hun eigen taal geschreven. De brieven werden ondertekend met de naam van de koning en kregen een stempel van de zegelring van de koning. Daarna werden ze meegegeven aan de boodschappers die zo snel als ze konden op kamelen en paarden naar alle provincies moesten reizen. In de brieven stond dat de Judeërs toestemming kregen om zich in alle steden te verzamelen en zich te verdedigen. In alle provincies mochten de Judeërs iedereen doden die hen zou aanvallen. Ook de vrouwen en de kleine kinderen van hun aanvallers mochten ze doden. En ze mochten alles wat van hun vijanden was geweest die dag op als buit hebben. Dat zou zijn op de afgesproken dag, de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar. Elke provincie moest een kopie van deze wet sturen aan alle volken die in de provincies woonden. Zo zouden de Judeërs zich op die dag kunnen voorbereiden en wraak kunnen nemen op hun vijanden. De boodschappers vertrokken onmiddellijk op snelle kamelen en paarden. Op bevel van de koning reden ze zo snel mogelijk. Ook in de burcht Susan werd de wet bekendgemaakt. Mordechai vertrok bij de koning in een koninklijk gewaad van hemelsblauwe en witte stof, met paarse grote gouden kroon op zijn hoofd en met blauwpaarse mantel van fijn linnen. De hele stad Susan juichte en vierde feest. De Judeërs hadden een nieuwe hoop gekregen. Ze waren blij en iedereen was bang voor hen. In alle provincies en in alle steden, overal waar de brief van de koning werd voorgelezen, waren de Judeërs blij. Ze vierden feest en hielden feestmaaltijden. Heel veel mensen van de andere volken sloten zich bij hen aan bij het geloof van de Judeërs, omdat ze bang waren voor hen. Op de 13e dag van de 12e maand, de maand van Adar, was het zover. Het bevel van de koning moest worden uitgevoerd. De vijanden van de Judeërs hoopten de Judeërs nu te vernietigen, maar het omgekeerde gebeurde. Het werd een dag waarop de Judeërs juist zelf hun vijanden konden doden. In alle steden en alle provincies van het koninkrijk van koning Ahasveros verzamelden de Judeërs zich. Ze doden iedereen die hen iets wilde aandoen en niemand kon tegen hen op, want iedereen was bang voor hen geworden. Alle bestuurders van de provincies, ministers en ambtenaren van de koning hielpen de Judeërs. Ze werden namelijk bang voor Mordechai. Want Mordechai was een belangrijk man geworden in het paleis van de koning. En in alle provincies werd bekendgemaakt wat hij had gedaan. Mordechai werd steeds machtiger en de Judeërs doodden heel veel van hun vijanden. Het werd een grote slachtpartij. Ze deden met hun vijanden wat ze wilden. Zo doodden de Judeërs in de burcht Susan 500 mensen. Ook doodden ze Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai en Faisata. Dat waren de 10 zonen van Amman. De vijand die de vijand was geweest van de Judeërs. Maar ze wilden geen buit meenemen. De koning hoorde hoeveel mensen er waren gedood in de stad Susan. Hij zei tegen koningin Esther: alleen al in de burcht Susan hebben de Judeërs 500 man gedood. Ook de 10 zonen van Amman. Wat zullen ze dan wel niet gedaan hebben in de andere provincies van mijn rijk? Heb je verder nog wensen? Vraag maar wat je wil. Is er verder nog iets? Esther zei: volgens het bevel mochten de Judeërs zich alleen vandaag tegen hun vijanden verdedigen. Maar ik wil u vragen of de Judeërs die in Susan wonen dat morgen alstublieft ook mogen doen. En ik wil graag de 10 zonen van Amman dat die opgehangen worden. De koning gaf bevel dat het zo moest gebeuren. Er kwam een wet dat de Judeërs in Susan zich de volgende dag ook nog mochten verdedigen. En de lijken van de 10 zonen van Amman werden opgehangen. Zo verzamelden de Judeërs zich op de 14e dag van de maand Adar. Ze doodden in Susan nog 300 mannen, maar ze wilden geen buit meenemen. De Judeërs in de rest van het koninkrijk verzamelden zich op de 13e dag van de maand Adar en verdedigden hun leven. Zo kregen ze rust. Ze hadden 75.000 vijanden gedood, maar ze wilden geen buit meenemen. Op de 14e dag rustten ze uit en vierden ze feest. Maar de Judeërs in de stad Susan verzamelden zich op de 13e en de 14e dag van die maand. Op de 15e dag rustten ze en vierden ze feest. Daarom vieren de Judeërs in elk dorp elk jaar op de 14e dag van de maand Adar als een feestdag. En de Judeërs in de steden de 15e dag. Ook sturen de Judeërs elkaar dan geschenken. Mordechai schreef alles op wat er was gebeurd en hij stuurde brieven naar alle Judeërs in de provincies van het rijk van koning Ahasveros, ver weg of dichtbij. Daarin gaf hij een bevel om elk jaar op de 14e en 15e dag van de maand Adar feest te vieren. Want dat waren de dagen waarop de Judeërs rust hadden gekregen van hun vijanden. En dat was de maand waarin verdriet veranderde in vreugde. Die maand veranderde een droevige dag in een feestdag. Voortaan moesten ze elk jaar op deze dagen feest vieren en elkaar geschenken sturen. Op de feestdagen moesten ze ook geschenken geven aan de arme mensen. De Judeërs waren zelf dit feest begonnen, maar ze deden wat Mordechai had gezegd en maakten er een vaste feestdag van. Haman had het plan gehad om de Judeërs te vernietigen, omdat hij hen haatte. Hij had het poer, dat is het lot, erover gegooid om te bepalen op welke dag hij hen zou vermoorden. Maar Esther was naar de koning gegaan en de koning gaf het bevel om Haman te straffen voor zijn vreselijke plan. Zo is het met hemzelf en zijn zonen slecht afgelopen. Ze zijn opgehangen. Haman had de dag uitgekozen met behulp van het poer en daarom wordt dit feest het Poerimfeest genoemd. De Judeërs bepaalden dat ze voortaan elk jaar zonder ooit over te slaan deze 2 dagen zouden feest vieren. Niet alleen omdat Mordechai hun dat had geschreven, maar ook om wat ze zelf hadden gezien en beleefd. Ook hun familie na hen en iedereen die zich bij hen zou aansluiten zou voortaan elk jaar dit feest op deze 2 dagen vieren. Door alle eeuwen heen zou voortaan elk gezin van elke familie in elke stad in elke provincie deze 2 feestdagen vieren. Zo zou dit Poerimfeest nooit door de Judeërs vergeten worden, ook niet door hun familie na hen. Ook koningin Esther, de dochter van Abigail, schreef samen met de Judeër Mordechai een officiële brief. Ook zij gaf daarin de Judeërs het bevel om voortaan het Poerimfeest te vieren. Mordechai stuurde brieven naar alle Judeërs in de 127 provincies van het rijk van koning Ahasveros. In die brieven wenste hij hen geluk. En hij riep hen op om trouw dit feest op de vastgestelde dagen te vieren. En de Judeër Mordechai en koningin Esther schreven dat de mensen niet alleen zelf dit Poerimfeest moesten vieren, maar ook hun familie na hen moest dit blijven doen. Ook schreven ze hun op welke dagen ze niet mochten eten en drinken, maar moesten treuren. Zo werd voortaan op bevel van Esther het Poerimfeest gevierd. Ook dit werd in de boeken opgeschreven. Koning Ahasveros liet het hele land belasting betalen, ook de landen langs de zee. Alle geweldige en machtige dingen die hij heeft gedaan, staan opgeschreven in het boek met de geschiedenis van de koningen van Media en Persië. Ook staat daarin hoe Mordechai een belangrijke plaats in zijn rijk heeft gegeven. Want de Judeër Mordechai was na de koning de belangrijkste man van het koninkrijk. De Judeërs hadden ontzag voor hem en hielden van hem, want hij zocht het beste voor zijn volk.
Dit was de aflevering van vandaag. Ik wens je een fijne dag. Shalom en tot morgen.